onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 31, daarvan de verzen 12, 17 en 19. Psalm 31, de verzen 12, 17 en 19. schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de tweede zendbrief van Paulus aan Timotheus, daarvan het derde hoofdstuk. Nog vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden uit de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We herzeggen u de schriftlezing uit 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers dan der welste dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Want deze zijn het die de huizen insluipen en nemen de vrouwkes gevangen, die met zonde geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkes die altijd leven, die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid kunnen komen, gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, al zo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof, maar zij zullen niet meer er toenemen, want hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden, gelijk ook die van gene geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemens, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. En mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië en Iconium en in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb. En de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook alle die God zaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedrieglijke en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk is Christus Jezus, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we hier nog gemeenschappelijk bijeen zijn, dat is een blijk van uw goede tierenheid en taaie geduld. En dan mogen we wel zeggen dat het de goede tierenheden des Heren zijn, dat we nog niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Maar Heren, mocht dat ook de beleving zijn, de praktijk, dat we zouden uitroepen met hart en ziel: elke alle morgen is nieuw. Uw goedheid is hemelhoog, o Heere, want als gij uw genade gaat verheerlijken voor een bedorven vat, dan komen mensen in het wonder. En mochten we dat wonder ook, zoals we hier bij elkaar zitten, mocht dat ons ten deel vallen. Want Heere, waarom gaan we naar de kerk? Waarom zitten we onder het woord? Het is toch niet uit sleur of uit gewoonte, maar dat het mag zijn uit de behoeftigheid des harten. Maar Heere, gij hebt meer behoefte om uw volk te onderwijzen en om uw volk toe te brengen dan er iemand behoefte hebt naar u. Want er is geen mens die God zoekt, ook niet tot één toe. Tezamen zijn we afgevallen, stinkende geworden voor uw aangezicht. En we zijn met heel de wereld voor u verdoemelijk. O Heere, dat we dat eens mochten inleven en dat we dat eens mochten uitwenen. Want dat gij ons nog niet weggedaan hebt van voor uw heilig aangezicht, dat moet ons toch een wonder zijn. En het zal bij uw volk een steeds groter wonder worden. Want dat beest van binnen wordt niet kleiner, maar groter. O Heere, dat het geopenbaard mag worden door woord en geest, wie we en wat we geworden zijn in onze diepe val in Adam en hoe wij de duivel gehoorzamen in onze vroomste verrichtingen. O lieve Heere, dat het toch eens een ontdekking mag zijn van ons leven. Dat we eens ontdekt mochten worden hoe we voor u staan, wie we voor u geworden zijn. En maar mocht gij ook ontdekken wie gij gesteld heeft om dat verbond met u te maken. En wie gij tot uitvoering van de plichten van dat verbond gezonden heeft. Het liefste wat u had, uw eigen lieve zoon. Om de rechten en deugden van u op te luisteren, o Heere, dat we hem mochten toevallen, op genade of ongenade. Gelijk koningin Esther naar de koning ging. En wanneer ik dan omkomen, zo komen kom, o Heer, en dat valt zo eeuwig mee. Voor degene die het oordeel moeten inwachten. En die het oordeel waardig geworden zijn. En die daar niet meer omheen willen. Want Heere, dan roemt vrije genade tegen een welverdiend oordeel. O, mocht gij ons ook deze avond geven eerbied en diep ontzag voor uw majesteit, maar ook blijmoedigheid en vrede in ons hart, vanwege de vredevorst die gij gezonden heeft om deze wereld niet te verderven, ja deze wereld, maar om uit die wereld uw uitverkoren kerk te behouden. O lieve Heere, dat het woord kracht mocht doen en dat we mochten komen tot de aanspraakplaats van uw heilige voeten. Ach, leer ons toch eens bidden, Heer. Want we weten niet wat we bidden moeten en wat we bidden zullen. We weten nog geen eens wat goed voor ons is. Gij weet het veel beter dan we het zelf weten. Want Heer, we redeneren altijd maar in vroom vleeselijke bedenkingen. Maar mocht gij ons eens leren wat uw wegen zijn, en mochten we eens wachten op uw wegen, mochten we ons betrouwen op u stellen, maar dat door een weg van recht, want er is niemand die u vertrouwt dan degene die zichzelf verloren hebben in het graf van Christus. Want de zulke zijt gij geopenbaard als de schuld overnemende borg, als zoon des vaders, als hoofd van zijn kerk. O Heere, gij hebt de sleutels van de hel en dood. En mocht gij uzelf zo vanavond openbaren en plaats maken voor uzelf, uzelf verheerlijk onder ons, uw naam verhogen, uit het stof, en dat we stof voor u mochten worden. Gedenk de zieken, de eenzamen, de zoveel leed en beproefde. Heere, gij kent ook een ieder van ons, ons gaan en ons staan, ons zitten, onze gedachten. Gij kent ze reeds van verre. En mochten we ons hart eens voor u openstellen, dat we eens mochten zeggen, Heere, kijk er maar in. Ik heb niks meer te verbergen. Ik ben een verloren zondaar. O lieve Heere, want voor de zulke zijt gij gekomen. Om het verlorene te zoeken en te zaligen. En naar huis te brengen. Want het is hier op deze wereld maar een doorgang naar de eeuwigheid. Maar wat zal onze bestemming zijn? Uw woord is er niet onduidelijk over. Zonder Christus gaan we naar de eeuwige rampzaligheid. En dat rechtvaardig. Maar in Christus wacht ons een eeuwige heerlijkheid. Die geen pen beschreven heeft, die geen mond geopenbaard heeft. en in wiens gedachte geen mensengedachte is opgeklommen, wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. O Heer, en als dan de voorsmaken van dat hemelse zalige leven al zo zalig en heerlijk kunnen zijn, wat zal dan de eeuwigheid openbaren? O, dan roept de koningin van Scheba, die zal het uitroepen, de helft is mij niet aangezegd. En dan zullen uw kinderen het haar naroepen, en dan zullen ze zich eeuwig in u mogen verblijden. O lieve Heere, dat gij daartoe de prediking nog kwam aan te wenden, om ons te bederven voor deze wereld. En opdat we onze wandelen door een weg van recht in de hemelen mochten hebben, waar Christus is. En mocht gij daartoe de schriften openen. Mocht gij daartoe onze tong aanraken, ons hart. Omdat we vervuld zijnde met uw genade het mochten uitdelen. En mochten wijzen op hem, op wiens lippen genade is uitgestort. Hij geeft genade voor genade, zelfs aan de wederhorige. Overheerlijk dan uw naam en kracht. En geef ook uw volk Israël, dat ze zich zouden bekeren tot u. Want Heere, de volkeren staan op de westerse wereld, vervuld met haat en antisemitisme tegen uw volk Israël. Maar mocht gij zijt toch hun koning en hun God. En mochten ze zich aan u toebetrouwen, ja, aan u uitleveren. Opdat ze zouden erkennen dat er maar dat God God is, dat gij God zijt, de Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal in Christus Jezus. Dat ze de zaligmaker mochten erkennen die zij doorstoken hebben. En o Heere, dat het spoedig mag geschieden, want het is alles toegespitst op uw wederkomst, waarin gij de volkeren zal oordelen. De koningen, de natieën, zullen alle voor u staan. Wij zullen er allemaal staan. Maar waar zullen we staan? Aan uw rechterhand of aan uw linkerhand? O Heere, de genadetijd, die houdt een keer op. Die wordt een keer afgesneden. En kan al in een mensenleven. Maar mag gij ons nog heden verkondigen dat er nog een deur der hopen is in het dal van Achor, welke gij zelf zijt, o Heer Jezus Christus, openbaar uzelf, en dat alleen in de vergeving van al onze zonden en in de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het Evangelie van Matthäus. En daarvan het 5e hoofdstuk, het 10e vers, waar staat geschreven: zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Mijn geliefde, de 8e zaligspreking handelt over de vervolgde kerk. En dat is eigenlijk een hoofdstuk apart, want de kerk van alle tijden en plaatsen is altijd vervolgd geweest. En dat zal altijd zo blijven tot de voleinding der wereld. Want we hebben opgelezen dat alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus vervolgd zullen worden. Dat is geen misschientje, dat is zeker waar. Dat is een kenmerk van het godzalige leven. Dat is eigenlijk een toetssteen. En Christus zegt tot de levende kerk: indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Gods kinderen onder het kruis, geliefde, die hebben geen plaats in deze aardse gewesten. U wel? Kijk nou goed naar je zin, jongen. Maar Gods kinderen leven op vijandelijk grondgebied, met een menigte aan vijanden van binnen en talrijke heerlegers van vijanden van buiten. Ik spreek hier over Gods volk onder het kruis, want we hebben in onze dagen ook van die evangelisten die het kruis van Christus voorstellen als een museumstuk en de bekering voorschrijven als een systeem en voor iedere knoop een letterkundige oplossing bedenken. Maar in al die wiskundige wartaal wordt het kruis gemist. En als het kruis gemist wordt, dan wordt het leven gemist. En als het leven gemist wordt, wordt Christus gemist. Je kunt met, zal ik iets wat zeggen? Je kunt met christenen die vreemd zijn aan de vervolgingen om der gerechtigheid wil, dan ook niet wandelen. Want het kruis van Christus houdt de mens in Christus in zichzelf goddeloos. Totaal vleeselijk. Om van de gerechtigheid van Christus te leven. Maar degenen die vreemd zijn aan het kruis en de dood van Christus, die hebben altijd hun zakken vol eigen gerechtigheid. En als je de zulke aan hun vrome kunst ontdekt, dan begint hun riool van eigen gerechtigheid te stinken. Omdat de zulke niet goddeloos zijn en niet totaal vleeselijk willen zijn, maar vroom. Net als de broers van Jozef, hè, die zeiden wij zijn vroom. En de zulke werpen zich op als leermeesters die de knopen weten te ontraadselen. En ze pretenderen grote zendelingen te zijn met allerlei klinkende namen. Maar in werkelijkheid staan de zulke op het strand als droogwatermatrozen. Die nog niet eens met hun voeten in het water staan. Laat staan dat ze kennis hebben van het schip van Jona en de onderzeereis van Jona in de diepte der zee. En geliefde, dit soort evangelisten die doen maar één ding, namelijk om Jozef te vervolgen en hem voor 36 zilverlingen van de hand te doen. Ja, dat kunt het lezen in de geschiedenis van Jozef en dan komen die vrome broedermoordenaars thuis. En die beginnen vader Jacob direct te bemediteren met meditaties van de groe. Omdat ze zelf niks hebben te vertellen dan leugen en bedrog. En Jozef hadden ze letterlijk de put in getrapt. Maar van zichzelf zeiden we, wij zijn vroom, want wij zijn zonen van Jacob. En onze opa is ook godzalig gestorven. Kijk maar, hier hebt u zijn rouwkaart. En uit zo'n godzalig voorgeslacht, daar zijn wij nou uit voortgekomen, dus dat ken je verkeerd. Maar geliefde, dat is nu net de taal van de fariseeën van weleer, want die zeiden precies hetzelfde. Weet je wat ze zeiden? Wij zijn Abrahams kinderen en we hebben nooit iemand gediend. En we zitten op de leerschool van Mozes en wij weten precies hoe een mens tot bekering komt. Nou, zulke evangelisten rapen allerlei teksten bij elkaar die dan precies een legpuzzel vormen van wat de bekering heten moet. Maar als Jozef tegenover hen gaat getuigen van de werken Gods, dan trappen ze hem de kuilen. Want het werk Gods spot met al die bekeringssystemen die volgens het breiwerk van Spinoza aan elkaar gebreid zijn, maar in werkelijkheid een gifbeker is van een vermenging van wet en evangelie. En geliefde, als je dat nou niet ontdekt in deze tijd, dan ben je ziende blind. Mensen kunnen lief en aardig praten, oh ja. Maar je moet de zulke maar eens toetsen aan het kruis der gerechtigheid. Dan zijn ze niet thuis. Ja, om Jozef te vervolgen. En om hem mond dood te maken, tenminste. Dat proberen ze dan. Maar geliefde, ik ben Jozef niet, maar ik ken hem toch van heel dichtbij. Want de wegen des Heren met zijn volk zijn exact dezelfde als toen. En de godsdienstige broers van Jozef zijn nog springlevend. En het zijn dikwijls de fanatiekste vervolgers in de kerk en van de kerk onder het kruis. Maar voor de vervolgde kerk moet alles medewerken ten goede. Omdat zij, specifiek zij, naar het voornemen Gods geroepen zijn tot de gemeenschap met zijn dierbare zoon. En juist door de weg van het lijden, kruisdragen en vervolgingen gaat de kerk bloeien als een lelie. Ja, want de levende kerk wordt door de roos van Sarum bevrucht om gode vruchten te dragen. En dat gaat nou juist in zulke wegen, want de drukking der melk brengt boter voort en de drukking van de neus brengt bloed voort. Vervolging, dat is dus een wezenlijk kenmerk van de ware kerk. En Christus spreekt de vervolgde kerk zalig, Niet omdat ze vervolgd worden, maar omdat ze zalig zijn en daarom vervolgd worden. Dat staat er letterlijk. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat betekent dat je, dat als je niet vervolgd wordt om der gerechtigheid wil, dat wil ik eerst zeggen, als je niet vervolgd wordt om der gerechtigheid wil, dan ben je rampzalig. Dus dat is de andere kant van de medaille. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. En als je niet vervolgd wordt om de gerechtigheid wil, dan ben je rampzalig. En dat tekent het huidige christendom, verliefde, inclusief de Reformkerken. Want daar heerst generaal gesproken een religie zonder het kruis. Men heeft de ergernis van het kruis teniet gedaan om niet vervolgd te worden. Dat zeg ik niet. Dat leert Gods woord. En het is nooit anders geweest, hoor. Er is niks nieuws onder de zon. Maar u moet er wel altijd op letten, want dat maakt nu net het onderscheid uit tussen schijn en zijn. Predikanten die de ergernis van het kruis te niet doen in hun prediking, zijn geen geroepen knechten van God, maar wolf in schaapsklederen. Ja, en je zal ervan staan te schrikken wie dat zijn. God zal ze openbaren. En zelfs Gods ware volk kan zich hieraan bezondigen. Kijk maar naar de hoge priester Eli, die zijn goddeloze zonen Hofni en Pinaas niet uit het ambt zette, maar hen alleen met woorden zonder daden tegenkwam. Eli durfde de tucht niet te handhaven. Maar weet je wat Maxien zegt? Toen ik de tucht ging toepassen in de gemeente, toen kwam God met een regen van zegen. En Eli had zich er niet voor over om door zure gezichten en vijandige blikken te worden bejegend, maar die zonde heeft Eli zwaar moeten bekopen. God heeft die zonde zwaar bezocht in het leven van Eli. En in onze dagen heerst de Eli-geest. En medige predikant en kerkraad durven de tucht niet bijbels te hanteren, omdat ze dan gehaat door het leven moeten. En daar bedankt men voor. En het ambt van predikant lijkt meer op een goed betaalde baan dan op een goddelijke roeping in onze dagen. Zover zijn we weg. Maar een echte geroepen knecht van God zal vervolgd worden. Maar in onze dagen wordt de Godgeleerdheid niet vervolgd, omdat men de ergernis van het kruis niet preekt, maar teniet doet, om van de goede oude emeritus dag verzekerd te zijn. Dat zijn predikanten die de boel rustig willen houden en de valse vrede willen bewaren, omdat zij de ergernis van het kruis verwisseld hebben voor een gezelligheidsgodsdienst waarmee veel te verdienen valt. Ik heb het wel meegemaakt, bij een afscheidspreek loopt menige predikant met een melkbus vol bankbiljetten naar huis. Dat is niet nieuw, hoor. Dat is niet nieuw. Want de zonen van Samuel namen geschenken aan en bogen het recht. Die vrome jongens van de godzalige profeet Samuel, die hoefden niet bang te zijn dat ze vervolgd zouden worden om der gerechtigheid wil, want zij preekten een gerechtigheid op maat en een evangelie naar de mens. Maar Paulus waarschuwt uitdrukkelijk tegen deze misleiders. Hij zegt, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, en die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Nou, wat betekent dit? Beleiders en predikanten die een schoon gelaat tonen naar het vlees, dat wil zeggen dat de zulke hun aangeboren aangezicht nooit in de spiegel der wet hebben gezien, en derhalve nog nooit vanwege hun ijselijke bestaan van God zich doodgeschrokken zijn, maar zich op de been houden en wit gepleisterde graven gelijk zijn, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. En dan hoeven we echt niet alleen aan de farizeeërs en de schriftgeleerden te denken in de dagen van Christus rondwandeling op aarde. Want de schoon gelaat tonen naar het vlees, dat geschiet ook in onze dagen, onder de dekmantel van het evangelie, en onder de vlag van de wet. En onze dagen, dan wemelt het van evangelische en allerlei EO-bewegingen. En die hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan. En dat geldt ook voor het merendeel van de rechtzinnige kerk. Daar hebben de velen van het evangelie een nieuwe wet gemaakt. En dat klinkt heel vroom, hoor. Ze kunnen het zo vroom brengen. Ik heb er versteld van gestaan. Dat is een schoon gelaat tonen naar het vlees. Maar geliefde, al die zwarte pakken en die degelijke lange jurkenmode, dat is nog geen bewijs van de ware godsdienst. Want om zwarte kousen of om een lange jurk word je echt niet vervolgd, hoor. Moet je echt niet denken. En Paulus spreekt de Jezus Christus en die gekruisigd. Hij kon niet anders en hij wist ook niet anders. En om die reden werd hij vervolgd. Christus mag overal gepredikt worden. Oh ja. Als het maar een Christus is zonder kruis. Het evangelie mag vrij verkondigd worden. Al is het maar een evangelie zonder de ergernis van het kruis. Maar geliefde, de oude godzalige Simeon heeft gezegd dat Christus gezet is tot een val en opstanding veler in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Mooi vandaag en de dag niet meer mee aankomen. Dan is iedereen voor. Hè? Iedereen is voor. Maar zitten er hier nog die tegen zijn. En die de vijandschap tegen Christus in hun hart gewaar worden. Zitten er hier nog. Nou, Christus is geworden tot een hoofd des hoeks. Tot een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar geliefde, voor die koning zou je toch een keer moeten bukken. Gewillig of dwangmatig. Maar de Joden die de wet der rechtvaardigheid zochten, zijn tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Nou, Paulus zegt omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want het geloof is geen ergernis. Het geloof neemt alle ergernis weg. Het geloof dat veroorzaakt wel ergernis. Maar dat is niet de bron van ergernis. Ja, het evangelie, dat is niet naar de mens. Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Maar zo wordt het evangelie, zoals Paulus het predikte, bijna niet meer gepreekt. Ik kom steeds weer tegen, men wil het aangename, men wil het aantrekkelijke. Ja, men wil zelfs bevindelijke gangen en gebaande wegen, waarin het vrome vlees centraal staat. Maar men wil niet Christus en die gekruisigd. Men wil niet het kruis van Christus. Want bij een prediking van het kruis wordt iedereen geërgerd. En daarom heten de kerken geen kruiskerken, maar refokerken. Nou, je kunt dat zien in de krant. Dan kun je zien dat de refo's, die gaan hetzelfde pad op als de moslims. En dat zijn allemaal hoe noem je die gebouwen? Moskees, ja. Allemaal van die moskeeën, van die reformatorische moskeeën. Hè? Kosten 6 miljoen euro. Ja, het is toch vreselijk, mensen. Dacht je dat ze dat allemaal voor God doen? Dacht je dat? Dacht je dat de kerken, die Roomse kathedralen allemaal tot eer van God gebouwd hebben? Dacht je dat? Nee, om hun eigen zakken te vullen. Het is allemaal vlees. En vroeger in de tijd van de Hagen preken had je kerkjes van hout, maar preken van goud. En nou is het net andersom. Kerken van goud en preken ze dood als een steen. Allemaal van die lijzige predikanten. Generaal gesproken. Tante Lene die zou zeggen, nou, je krijgt een predikant, maar je kwaliteiten. Nou, dat maar eens goed bekijken. Want als je een kerkenraad hebt dat sjoemelt met de ere gods, dan krijg je een predikant van je kwaliteit, ook zo'n sjoemelaar. Een rechtzinnig Revoland heeft de ergernis van het kruis buiten de kerken geworpen. En dat geldt ook voor de zogenaamde christelijke politiek, de SGP, afstand genomen van de theocratie. Waarom ga je dan niet met de SGP, waarom ga je dan niet samen op met de SP? Waarom niet? Waarom niet? Geen verschil. Als je afstand neemt van de theocratie, neem je afstand van God. En dan verwerp je Christus. Maar ja, de SGP heeft het van geen vreemde, want ook de kerk en de huidige dominees, ik wil niet generaliseren, maar het gros haat artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En plegen verraad aan het bloed der martelaren. Omdat artikel 36 de ergernis van het kruis fundamenteel stelt. Daarom wordt het zo gehaat. En predikanten worden om die reden dan ook niet meer vervolgd, hè? Omdat het evangelie wat ze preken ontbloot is van de ergernis van het kruis. Nou, je moet iedereen in zijn waarde laten. En ja, noem al die onzin maar op. Maar geliefde Mozes wenste liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Als je nou over de keuze van Gods volk praat, dan heb ik het nou hier over in de keuze. Mozes hebben... Die mocht een waarachtige keuze maken. Om de God voor hem gekozen, omdat God hem verkoren had. Dan gaat Gods volk ook kiezen. Maria had het goede deel uitgekozen. Het was een uitverkoren vat in Christus. Maar die was eerst verlost van 7 duivelen. Ja, dat mensen had geen vrije wil om die duivelen uit te werpen. Ja, de geknechten willen maar Christus aan te pas komen. Nou, dan ben je echt wel gelukzalig als Christus in je leven te pas mag komen. En geliefd, als die er niet aan te pas komt, dan ga je voor eeuwig verloren. Maar Christus was ook in het leven van Mozes te pas gekomen. En hij had zich openbaard. En Mozes wenste liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. De vervolgden om Christus wil, die worden hier genade gepredikt. He, zaligheid en leven. En daarin worden zij keer op keer bevestigd. Omdat Christus hen gekocht heeft en zij voor zijn rekening leven. Dan ben je zalig. Vervolgd worden om der gerechtigheid wil, dat is vervolgd worden om de rechtvaardige zaak van Christus en zijn leer. Lees de kanttekeningen er maar eens op na. De Christus zegt in de volgende zalenspreking, namelijk om mijnentwil. Vervolgd om mijnentwil. En er zijn, dan zeg je, wat is nou eigenlijk vervolging? Je hebt verschillende vormen van vervolging. Vervolging, dan denk je, ja, daar zitten ze achter je aan. Ja. Maar je hebt ook psychische vervolging. Ja, dat is een stilzwijgende vervolging. Dan word je overal uitgenegeerd. Maar eens op let. Nou, zalig zijn die vervolgd worden. Om der gerechtigheid wil. Als je psychisch vervolgd wordt om der gerechtigheid wil, dan ben je ook zalig. Ja. En je hebt ook een vervolging door smaad en lastertongen. Dat is een verbale vervolging. Ken ook. En dat gebeurt ook. En dan heb je ook nog de lijfelijke vervolging, hè, zoals de martelaren gekend hebben. Gebeurt ook nog. Dus Gods kinderen kunnen psychisch vervolgd worden, dat wil zeggen dat ze negeerd worden en overal worden buitengesloten op het erf der kerk. Hè, ook in familieverband. Denk maar aan Jozef, waarover wij reeds spraken. He, die buiten de familie gestoten werd door zijn vrome broeders. En die weet je wat die vrome broeders deden? Die zetten een moord in Skene. Hij was door een Een wild dier was die verscheurd. Dat hebben ze in scène gezet. Om een oude vader te bedriegen. Dus Jozef was overal uitgestoten. Hè? Dat weten Alfons kinderen wel van hoor. Jefta werd ook door zijn vrome broeders buiten de gezelschap van Ai ziet. Hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen buitengesloten. Want Jefta was lid van het korps kruisdragers der gerechtigheid. Net terwijl de broers van Jefta van dezelfde moeder waren. En Jefta was een hoerenkind. En met hem wilden de vrome broeders de erfenis niet delen. En dat is op kerkelijk en geestelijk terrein precies hetzelfde. Die broers van Jefta die zijn nog springlevend. Hoor. Die zijn net als de broers van Jozef. Vroom. Hè? Uitermate vroom. Keurige stropdas. Mooi pakken. Ja. Ik had geestelijk ook van die broers. Hè? Daarom, dat is de reden waarom ik woon in het land Top. Jefta die vertrok naar het land Top. Naar de wildernis. Ja. En af en toe krijg je van die huigelaars op bezoek. En dan beginnen ze met een glaasje fris. En ze eindigen met een staatlaster. Hè? Als ze tot hun vrome broeders zijn weergekeerd. En dat geslacht, dat kon Jefta wel aan zijn zwaard rijden hoor. Want hij was een strijdbare held. Maar Jefta heeft zich niet vergrepen aan die bastardzonen die wel een schoon gelaat toonden naar het vlees en voor iedere gast wel een liefelijk woord hadden, behalve voor Jefta. Want ze waren jegens Jefta met afgunst vervuld. Nou, ik zit hier eigenlijk mijn eigen biografie te vertellen. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat de vervolging altijd begint bij het huis waarin het gezang van Ai ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen door de ramen naar buiten klinkt, maar waarin de toch harten vervuld zijn met afgunst, zoals Saul vervuld was met afgunst over David. Maar het is voorzegd, gelieve, want des mans huisgenoten, die zullen zijn vijanden zijn. En met name in de kerken onder broeders van hetzelfde huis. Ik heb het meegemaakt toen ik eens groot van de Heer mocht spreken, dat vrome broeders mij als een concurrent beschouwden en mij in een kwaad daglicht zetten. Omdat ze zwanger waren van de afgunst. Maar ik zei toch vertellen, geliefde, daar vaart de kerk onder het kruis wel bij. Want om vrije genade te preken, dan moet je vrije genade beleven. Als een dode hond en als een groot beest. Nou, vele preken genade weten precies te vertellen hoe mens tot bekering komt. Maar ze maken altijd gebruik van andermans kalveren. Hè? Omdat ze niet geroepen zijn. En geen last van de Heer hebben ontvangen. Dan heb je ook geen boodschap. Het lijkt allemaal in de geest begonnen. Maar ze zijn nog geen 3 maanden op weg. Of ze moeten zich al bedienen van oudvaders omdat ze zelf niks te vertellen hebben. En daarbij mixen ze alles door elkaar, zonder geheiligde onderscheiden kennis. Nou, onderscheiden kennis heeft Gods volk onder het kruis ook niet op zakken. Maar op het moment dat het nodig is, worden ze van Gods wegen bediend. De Heer zegt, ze zullen u leiden voor overheden. Maar neem niet van tevoren voor wat gij spreken zult. Ik zal het op dat moment zal ik het aan u geven. In mijn woorden gezegd. Dat is eigenlijk preken. En onder het kruis wordt de geestelijke kennis medegedeeld en in de diepte geleerd. Die geheiligde kennis, dat wordt door de oppervlakkige rechtzinnigheid die de kerkbanken bezet en de kerkraadsbanken bezet en de kansels beklimt, gelasterd en verdraaid en als een stok gebruikt om de kerk onder het kruis te vervolgen. Ik ken heel subtiel van hoor. Ik ken daar wel alles van. Maar je moet er zelf maar achter komen. Maar ten spijt, want alle die godzaliglijk leven, die zullen vervolgd worden. Dus dat hoef ik je niet aan te praten. Zal geschieden. Maar ten spijt van al die aanvallen en verdraaiingen worden de vervolgden om de gerechtigheid wil in de God der zaligheid bevestigd door de zaligmaker. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Nou, dat kan geen duivel tegenhouden. De vervolgden die zullen met de valse oecumenen nooit tot een akkoord kunnen komen. Omdat zij niet meer over zichzelf beschikken. Ja, ik hoorde eens een verhaal van een dominee die zat in een, die was een treinreis aan het maken. En die zat in een coupé. En ja, daar zat een stelletje mannen zat daar te kaarten. En toen vroegen ze die dominee of die ook meedeed. En een potje kaarten. Jokeren noemen ze dat. Maar die dominee zei, hij zegt, ik heb geen handen. Toen vroeg er een van die mannen, en die handen dan die aan uw lijf hangen? Hij zegt, oh die. Hij zegt, maar die zijn niet van mij. Die zijn van Christus. Zie je? Degenen die wel kunnen participeren met de valse oecumenen, behoren niet tot de vervolgde om der gerechtigheid wil. En dat is ook ten ene male onmogelijk. Mee participeren met de valse oecumenen, dat is echter gemeengoed in onze huidige kerken. Ik zal maar een praktisch voorbeeld nemen. Preken moet praktisch zijn, anders zei je er niks aan. Dominee W. van Vlastuin zegt alleen een meningsverschil te hebben met zijn vroegere Nederlands hervormde collega's die nu PKN geworden zijn. Ik zou hem willen zeggen, als het verschil tussen de HHK en de PKN alleen gelegen is in de meningsverschil, dan heeft de HHK geen enkel bestaansrecht. Wat het sowieso ook niet heeft. Want de HHK, en daar hebben we wel eens meer op gewezen, die heeft een Nederlands hervormde kerkrecht voor een schotel linzenmoes en de PKN verkocht. Komt nooit meer goed. Nooit meer. God zal er nog enige behouden, maar als door vuur. Maar die kerk gaat ten gronde. Er is geen enkele kerk een wettige voortzetting van de kerk der reformatie. En zeker niet op grond van een meningsverschil. En voor mij heeft de PKN een totaal andere godsdienst dan de ware godsdienst. Hoe kun je daar nou lid van zijn voor zo'n kerk? Gods volk kent dat absoluut. Ze kunnen er niet in blijven, laat ik het zo zeggen. Kennen erin vallen. Lot was in Sodom door zijn oksel, door zijn eigen schuld. Maar hij kon er niet in blijven. God heeft hem eruit gehad. Maar de huidige theologie is gebaseerd op meningen. Meningsverschillen, opinies en hoe mensen erover denken. Maar ik zei het toch vertellen, geliefde, met zo'n vleeselijke religie, daar heb ik geen enkele affiniteit mee. Ik wil het ook niet. Sommige revo-volmannen laten zich interviewen door de EO. Maar daar hebben de vervolgden om Christus wil geen enkele behoefte aan. Hoor. Ik hoor in al die interviews, 10 gereformeerden zijn er geïnterviewd bij de EO. Ik hoor alleen maar kolderpraat, beneden elk geestelijk pijl. En de Heer heeft een keer tot mij gezegd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Nou, dat gaat hier in vervulling. In die interviews zijn daar een bewijs van. En Andries Knevel van de EO praat al die revo-volmannen vierkant onder tafel. Omdat ze niks wezenlijk te zeggen hebben en geen getuigenis geven. Ook van Vlastuin, dominee van Vlastuin. Ik heb het zelf gehoord hoor, je kunt het zelf aanklikken. Die ging vierkant onderuit in dat interview. Met Knevel. Vierkant onderuit. Je had geen woord tot zijn verdediging. En toen ging het over de schuld. Nou zegt Knevel, hier heet de microfoon. Die man die werd nog door God gebruikt. Om al die dominees en al die gereformeerden te beschamen. En Van der Vlies had helemaal. Van der Vlies die kwam met een verhaal over zijn fuchsia's. En heel het gezin deed er aan mee. Ja, en hij had nog nooit een vloek. Hij had nog nooit gevloekt in zijn leven, beweerde hij. Nou, dat is al de grootste vloek. Een mens die zegt dat hij nog nooit gevloekt heeft, dat is de grootste vloek die die kan uiten. Nou, dat zijn tegenwoordig de wijzen die leiding moeten geven aan de kerkelijke schapen. Nou, mensen. Als we geen goede herder hadden, was het voor mij voor eeuwig verloren. He, maar dat Gods naam erdoor gelasterd wordt, he, door zulke soort interviews en dat participeren met die valse eenheden, dat heeft me nog ineens niet in de gaten. En dat geldt ook voor de aanschaf en het gebruik van die Albert Heijn bekertjes. Er is ook een paar artikelen van in de krant gestaan. Dan hebben ze van die plastic bekertjes aangeschaft. He? Maar kerken die dat doen als voorbehoedsmiddel tegen de Mexicaanse laboratoriumgriep, die ontheiligen het heilig avondmaal en drinken zichzelf een oordeel. Omdat zij de gemeenschapsbeker der dankzegging verwisselen voor individuele bekertjes der duivelen. En Heemskerk, de kapitein van de HK, die heeft gezegd, ja, de gemeentes die moeten hun eigen verantwoording kennen, daar bemoei ik mij niet mee. En die was de gauw zijn handen in onschuld, net een Pilatus. Zie je nou te hakken op die mensen, prediker? Nee, ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar wel tegen die geesten uit de afgrond en die valse religies. Waar Gods naam door gelasterd wordt. En het gebruik van al die plastic bekertjes, dat is een demonstratie van atheïsme. En een bewijs van profaan ongeloof. Ik wil nog wel even doorgaan hoor. Dominee P. Mulder van de Griffemeerde Gemeente, die beweerde onlangs in het Nederlands Dagblad dat we ons gezonds verstand moeten gebruiken omtrent de Mexicaanse griep. Nou, als men zulke dingen beweert, dan weet men toch echt nergens van hoor. Want een gezond verstand is juist wat de mens sinds de zondeval niet meer heeft. De mens heeft geen gezond verstand, maar een verduisterd verstand. En dominee Mulder maande in datzelfde artikel dat we omtrent de Mexicaanse griep de rust en vrede moeten bewaren. Alsof rust en vrede vruchten zijn die op smenszaken groeien. Maar ook met dit verstandschristendom, geliefde, heb ik totaal niks. En ik kan er ook niks mee. Het zit allemaal een voet te hoog. En het is tastbaar en hoorbaar dat God de wijsheid der wijzen heeft doen vergaan. Er is geen godsvrezen meer. En dan spreek ik generaal, hoor. Ik zeg niet dat Gods kinderen er niet meer zijn. Dat zeg ik niet. Maar de woorden van Christus, zal ik nog geloof vinden op aarde, zijn volledig van toepassing op de Revo-kerk en hun voorgangers. Dat wil ik wel zeggen. De meeste Revo-dominees hebben dan ook totaal geen kennis aan de zaligspreking van onze overdenking. He, maar wijden zichzelf en de kerkschapen krijgen stenen voor brood. En als ik het gros Revo-dominees hoor preken over zondag 10 van de Heidelbergse catechismus in het kader van Gods voorzienigheid, dan hoor je bijna niks dan ongeloofstaal van het vrome vlees. Men vertrouwt God nog voor hun dubbeltje. En zulke ongeloofstaal moet dan doorgaan voor bevindelijk gereformeerd. Het is meer dan bespottelijk. Gods volk onder het kruis wordt dan ook stelselmatig uit elke kerk gewerkt. En ik heb dat aan de levende lijve ondervonden. Allemaal door die vrome gezichten. Ik ben niet verbitterd. Nee. Ik preek hier de waarheid. En er is wat dat betreft sprake van een etnische zuivering in de kerken. Gods volk moet eruit gewerkt worden. Met het verstandschristendom bezet de kerkraadsbanken en men zal er wel voor zorgen dat de vervolgde die Christus zalig spreekt subtiel verdoemd, openlijk genegeerd en gemanipuleerd worden door de kerkelijke elite. Er is wat dat betreft sprake ook van de kerkelijke maffia. God zal het openbaren. Het komt. Maar de kerkelijke maffia kan niet verhinderen dat Christus de vervolgde om der gerechtigheid wil zalig spreekt. En in een zalige staat bevestigt. Kan de duivel nog eens verhinderen. Maar wee degene die de schapen van Christus vervolgen op welke manier dan ook. De zoon des mensen moest naar de raad Gods verraden worden. Maar wee die mensen. Want zulke verraders komen een keer te staan voor de rechterstoel van de herder der schapen. En dan zullen ze voor zijn voeten worden doodgeslagen. Komt hoor. En op de dag van Jezus Christus zullen degenen die Gods kerk vervolgd hebben zelf vervolgd worden. En voor de hemelse krijgsraad moeten verschijnen. En dan zullen de vervolgers veroordeeld worden tot letterlijk levenslang onsterfelijke gevangenis in de eeuwige verdoemenis. Als ze zich niet hebben bekeerd. En de vervolgde kudde schapen van Christus, die krijgt nog een hart onder de riem. Bid voor degene die u geweld aan doen. Mooi voor bidden hoor. Moet niet. Ja, moet. Heilig moet. Maar daarentegen zullen de vervolgde kudde van Christus op de dag van Christus wederkomst de eeuwige vrijheid in mogen gaan van de eeuwige heerlijkheid. Het ziet op de vergelding des loons. En daarom zijn ze zalig. En zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Moet je daar nou over preken? Ja, daar moet ik over preken. Het was aan de orde van mijn handeling. Hè? Of weet je het ook al niet horen. Maar de oorzaak dat degene die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, omdat men nog in de politiek, nog in de media, nog in de kerken de waarheid kan verdragen. Maar Christus wordt niet verdragen in de kerken, want hij is de waarheid. En de leugen kan de waarheid niet verdragen. Maar Gods kinderen zoeken de vrede te bewaren. Maar om der gerechtigheid wil getuigen zij wel van de waarheid die naar de godzaligheid is. Maar dat wordt hen niet in dank afgenomen. Dat is ook allemaal voorzegd. Hè? Ik preek hier geen vreemde dingen. Maar ik voel wel de weerstand. Weet je waarom? Omdat jullie ook het aangename willen. Hè? Mens zoekt altijd maar het aangename om zijn vrome vlees te strijden. Maar de westerse kerken zijn rijp voor een tempelreiniging. Het is allemaal voorzegd, en die zijn mijn woorden bewaren, zij zullen ook de uwe bewaren. Dat wil zeggen dat men de waarheid haat. Het getuigenis van Christus haat. En dan heb ik het met name over ouderlingen en schriftgeleerden, want Christus moest eerst veel verworpen worden van de ouderlingen en de schriftgeleerden en zo de herder, zo zijn volk. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. Ja, ik heb het nooit willen geloven dat alle, hè? Dat heb ik nou nooit. Ja. Zou dat nou alle mensen zijn? Al het volk? Maar op deze aarde, geliefde, worden Gods kinderen stelselmatig vervolgd. En dan hoeven we beslist niet alleen aan Noord-Korea en China te denken. Want in de westerse wereld is de vervolging al in volle gang. Maar dat komt niet in de krant hoor. Nee. Daarom is die reformedia zo bedrieglijk als het weergericht. Ja, zo bedrieglijk als de duivel. En ik vrees dat 99% van de refo's in een dromenland verkeert. En de taal van het geestelijke leven zelfs in objecten en in objectieve zin niet eens meer verstaat. Het is als in de dagen van Nehemia, toen de Joden de Asdotische en Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdotisch en ze konden geen Joods spreken. Maar iedereen sprak de taal van zijn volk. Zijn moedertaal. Maar ze konden geen Joods meer spreken. Nou, dus geestelijk leven dan in die tijd, in die toestand. Men verstaat in objectieve zin niet eens meer de taal van het geestelijke leven. En daarom krijg je allemaal van die afwijkende bijbelvertalingen. Want de mens moet het begrijpelijk, allemaal begrijpelijk. Ja. Nou, maar de hel ligt vol met begrijpelijke christenen. Want geloof is geen begrip. Het is geen begripsleer. En geliefde, de vruchtgevolgde dat men in dromenland verkeert, blijven dan ook niet uit. Voorboedsmiddelen en gezinsplanning zijn gemeengoed in de revelgelederen van links tot uiterst rechts. Of durf je hier voor Gods aangezicht te komen betuigen dat het niet zo is? Durf je dat? Op huisbezoek is iedereen vroom. Tuurlijk. Allemaal goede, beste mensen. Maar als Jozef gaat getuigen, dan heeft men een slachtoffer om eigen ongerechtigheid te bedekken en eigen gerechtigheid koning te laten kraaien. Daarom, geliefde, Gods oordelen zijn niet meer af te bidden. En er is bijna geen dominee die het gelooft. Laat staan, preekt. Want anders zouden de schapen wel gewaarschuwd worden en gedwongen worden om in te gaan. Maar de kerkschapen, ofwel de kinderen des koninkrijks, weigeren van hun kant om op de nodiging tot de bruiloft in te gaan. Niet omdat ze daartoe volslagen onmachtig zijn, dat is ook waar. Maar omdat men naast de godsdienst nog wat te handelen heeft, in akkers, in koeien en in vrouwen. En daarom richt ik me in deze preek dan ook niet tot de kinderen des koninkrijks, maar tot de blinden en tot de kreupelen en de gevangenen in Christus. Want de blinden ontvangen in deze zaligspreking het gezicht op Christus, bij vernieuwing. En de kreupelen in Christus, die worden dan ook geen krukken aangeboden, maar met een kus van Jezus op hun benen gezet in de heerlijke vrijheid in Christus. En dat geldt ook voor de gevangenen in het kasteel van Reuswanhoop. Die Christus in de zaligsprekingen vrijheid schenkt, omdat hij hun medegevangene is en aan hun ellende denkt. In al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Ja, we hebben toch een dierbare zaligmaker die altijd denkt aan zijn verdrukte kerk. Altijd gedenkt aan zijn verdrukte kerk. En een zalig kust met de kussingen zijn monds. De zaligsprekingen zijn de kussingen van Jezus' mond. En al de beloften in Christus, maar ook de zalen spreken. En met de eerste kus van Jezus' mond, geliefde, dan bent u zalig, gerechtvaardigd en geheiligd in Christus, ineens en voor altijd. De rechtvaardigmaking begint met een kus van Jezus' mond. Of laat ik zeggen, die komt tot stand door een kus van Jezus' mond. Maar de Heer Jezus houdt het niet bij één kus. Nee, in de zaligsprekingen geeft hij de kerk, de levende kerk onder het kruis, 9 zaligmakende kussen achter elkaar. En Christus wordt niet armer van het uitdelen en niet rijker van het inhouden. Want hij geeft genade voor genade. Christus staat altijd gereed om zijn bruid te omhelzen met de kussingen van zijn mond. Maar geliefde, die bruid die staat niet altijd gereed. Nee, de bruid die staat niet altijd gereed. Met dwalend van de aard. Gods kind verkeert meestal dikwijls in het geestelijke donker. Maar dan is er hier een kus van de zonne der gerechtigheid. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Als dat toepassing is, geliefde, dan is het licht in de ziel. En dan zingt de ziel van blijde troost en vrede. Maar altijd die zonde, dat inwendige bederf, dat wordt niet minder, maar meer. En dan vrezen Gods kinderen er nog eeuwig buiten te vallen. Maar hier is Christus, die zijn vervolgde kerk zaligmakend toespreekt. En hen het koninkrijk der hemelen belooft. En dat voor hen is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. En tot u, kind van God, in de eenzaamheid zal, tot u zal niet meer gezegd worden de verlaten. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoesten. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En de Heere zal zijn erfdeel nooit begeven, nog nooit verlaten. Want ze zijn gedurig in zijn gedachten. De Heere spreekt niet iedere dag. Maar hij gedenkt aan Sion en zij is geen ogenblik uit zijn gedachten. Als de kerk niet aan God denkt, dan denkt God altijd wel als een kerk. Want hij slaapt en sluimert nooit. En de kerk wel. Kijk maar naar de discipelen. Die vielen zelfs in slaap tijdens de hoogste aanvechting van de borg in de hof van Gethsemane. Maar Christus slaapt nooit. Ja, wel eens op de bodem van ons leven schippen. Maar in zijn slapen waakt hij over de kerk. Christus kan werkelijk zeggen, ik sliep, maar mijn hart waakt. En Gods volk onder het kruis kan dan ook rustig gaan slapen in een vliegende storm. Want Christus waakt en dan mag de kerk gerust slapen. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust, terwijl ik verfrist ontwaakte. Ken je dat nou ook, geliefden? Of slaapt u nog de slaap des doods en hebt u het nog goed naar uw zin op deze aarde? Als dat zo is, dan bent u zeer te beklagen, maar niet te verontschuldigen. Wie gij ook zijt. En dan zegt er één hier in ons midden dat hij geen zin hebt in het leven met Christus. Ik kan dat begrijpen, want voor het vlees zit er aan het leven in Christus niks aantrekkelijks. Het genadige leven, dat wordt gekenmerkt door vervolgingen, smaadheden, laster, oneer, lijden en benauwdheden. En wat dies meer zei. Maar geliefd, het ziet allemaal op de vergelding des loons. Al zou je nou de hele wereld gewinnen en aan je ziel schade lijden, wat zou het u baten? Als straks de laatste in Christus zal worden toegebracht, dan stort dit gebouw in elkaar. Want deze aarde zal vergaan en de elementen daarin zullen verbranden. Hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En op die dag, geliefden, dan zal de brandverzekering verbranden. En de levensverzekeringen zullen een einde nemen. Omdat er daar geen leven meer zal zijn. Tenminste niet op aarde. Want die zal vergaan. En de elementen zullen brandend vergaan. Maar de vervolgden om der gerechtigheid wil, zullen alle deelgenoot zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ja, geliefde, het beste komt nog, hè. Aan deze zijde van het graf staan we op zijn best gesproken, maar wat in de modder te vroeten. Maar straks zal de kerk de koning zien in zijn schoonheid, in het gewenste land. Waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar toch zegt Christus hier dat die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, het koninkrijk der hemelen reeds behoren, reeds toebehoren en er deel van uitmaken. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Maar het koninkrijk der hemelen, geliefde, dat is niet met uiterlijk gewaad. Het is binnen u lieden, zegt Christus tot zijn discipelen. Het is binnen u lieden. Als Gods volk een blik krijgt in het hart van Christus, dan kijkt ze zich zalig aan de bron van zaligheid. En dat is Christus. Het koninkrijk der hemel is het koninkrijk van Christus. En in dat koninkrijk zijn alle onderdanen uit de drek verhoogd. En tot de adelstand in Christus verheven. Ja, dat zijn nou degenen die komen uit de grote verdrukking. Die worden in de tijd door Christus zalig gekust met de kussingen van zijn mond. En heb je daar nou kennis aan, mijn hoorders? Of ben je nog druk met jezelf te kussen en te promoten? Om het leven in eigen hand te houden. Ben je nou nog steeds een bittere vijand van Christus? Terwijl je jaren onder de prediking zit. Onder de prediking van het evangelie van vrije genade. Want dat zijn we van nature. Bittere vijanden van Christus. Een mens is van nature zo'n liefertje niet. maar een Godhater en een Christusdoder. En zo moeten we. En zo hebben we ook de preek. Ja, toen Christus ging separeren. Ik heb het wel eens meer aangehaald. Toen wilden ze hem van de stijlte te pletter gooien. Die heel die aangename godsdienst. Een klas van Samuel Rutherford. Dat hij vanaf de preekstoel de gemeente dikwijls toesprak als geblankette huigelaars. Zo begon hij. Wij zeggen vaak geliefde. Maar Samuel Rutherford, die sprak zijn gemeente dikwijls toe met geblankette huigelaars. Maar meer zijn we niet hoor. Echt niet hoor. Maar onze godzalige oudvaders waren dikwijls zonen des donders. En zij waren aan al die godsdienstige viswijventaal van tegenwoordig ten enenmale vreemd. Zal ik iets wat zeggen, Gods ware knechten zijn als het ware militair gedisciplineerd, geestelijk. En beoefenen de ware zelfverloochening. En een echte militair vraagt niet wat mogelijk of onmogelijk is, maar voert de bevelen van zijn bevelhebber uit. Dan moet hij het ook door de vuurlinie, hij gaat! En zo doen de soldaten Christus, ze drukken de voetstappen van hun heren, die hen in elke strijd, want de Heer die gaat hen altijd als hun heilig voor. En wie Christus niet navolgt, geliefde, kan zijn discipel niet zijn. Wie met de godsdienst getrouwd is, kan zijn discipel niet zijn. Ben je een discipel van Christus, dan word je vervolgd, gehaat en gesmaad, van broeders onteerd en van vader en moeder verlaten. En ben je met de godsdienst getrouwd, dan zullen alle mensen wel van u spreken. Nou, laten we het dan maar eens over de keus. Ik stel jullie voor de keus. Hè. Is de Heere God dient hem en is de godsdienst God? Dan moet je met de godsdienst trouwen. Hè. Maar het leven der godzaligen, dat gaat niet over rozen. Want God heeft de zijne geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En een zalige thuiskomst. Ja. Onlangs... is de Haamsteder conferentie geweest. Ja. En volgens zeggen zijn zulke soort conferenties oases voor de bezoekers. Ja, ja. De dominees hebben weer een gezellig dagje uit gehad, hè. En daar is gesproken en gepreekt, ik heb het zelf gelezen, over de doortocht van het volk Israël in de woestijn. Maar er werd daar beweerd op die Haamsteder conferentie... Dat Gods liefde en trouw groter zijn dan Gods toorn. Dan moet je daarvoor naar zo'n conferentie om zo'n leugen aan te horen. Want dat is niet waar hoor. Want we delen of in Gods liefde. Of we leven onder de toorn Gods. Het is van tweeën één. En God relativeert zijn toorn. Niet door de zonde door de vingers te zien. Omdat zijn liefde zo gezegd groter is. Zijn liefde en trouw groter zouden zijn dan zijn toren. Dat is een karikatuur van God. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En daar zal de hel in de hel uitmaken. Gods toren is absoluut voor degene die verloren gaan. Maar voor Gods volk is God enkel liefde en trouw. Omdat Christus... Gods toorn gestild heeft met zijn eigen bloed. Gods ware volk is niet onder de toorn van God. Is niet onder de wet, maar onder de genade. Dus op die Haamsteder conferentie werden wet en evangelie gemengd. En dat noemen ze dan een oase. Nou, je zou erin verdrinken. Want dan is het evangelie een EHBO-middel. Hè? Eerste hulp bij ongelukken. En de wet een wassen neus. En wat de Haamsteders bezoekers een oase noemen, dat zou voor mij een woestijn zijn. Een land dor en mat, zonder water. Waar niemand lafenis kan krijgen. Ik zou het nog wel eens willen zien, mensen, als de vervolgers met een geweer aan de deur stonden. Of dat je nog spreekt van een oase. Hoe kun je nou van een oase spreken als je niet weet wat een woestijn is? Maar Gods ware knechten staan in de bressen. En die hebben geen tijd voor al die theeconferenties van tegenwoordig. Samuel Rutherford had de bezoekers van de Haamsteder conferentie dan ook toegesproken als geblankette huigelaars. Omdat de zulke de ergernis van het kruis te niet doen met al die zogenaamde oases van de interkerkelijke oecumenen. Geloof er niks van, mensen. De kudde van Christus is gelegerd in de woestijn van dit leven. En Christus bereidde zijne een tafel toe in de woestijn. En de vervolgden om de gerechtigheid wil hebben geen mogelijkheid voor een dagje uit. Want overal komen zij de draak tegen die het levende kind wil verslinden. Ja, soms komt de aarde de vervolgde kudde van Christus te hulp. Ik zeg de aarde, want de kerken bieden geen schuilplaats voor de vervolgden. Omdat er voor hen lieden geen plaats is in de kerkelijke herberg. Ja, als ik zo sta te preken, mensen, dan voel ik dat je barst van de vijandschap. Maar de vervolgde schapen van Christus zitten gedurig in een beestenstal waar ze goden lof zingen, omdat de goede herder in het midden is van zijn verdrukte volk. En de beestenstal van Christus, geliefde, dat is de schaapskooi voor de vervolgde. En de goede herder doet niks anders dan verloren schapen zoeken, die de herder uit het oog verloren hebben. En hij vindt ze ook, want de vervolgde schapen Christi, die worden gedurig in hun zalige staat bevestigd. De Heere roept het ze toe. Zalig zijn de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En de zaligsprekingen staan dan ook in het kader van de opzoekende zondaarsliefde van Christus voor verloren zondaren. Ook na ontvangen genade. Want ik heb maar één weg. En dat is van God af. En dan begint het hier te zingen. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboonte horen. We zullen er eerst eens van zingen. En wel uit de 119e psalm, daarvan het 88ste zangvers. Psalm 119, vers 88. Thank you. En geliefden, de vervolgden die door Christus in hun zalige staat hier bevestigd worden, is het koninkrijk der hemelen toegezegd. De Joden die verwachten een zegevierend koninkrijk en dat de inwoners ervan koningen te midden van de volkeren zouden zijn. Maar Christus spreekt een zegen uit over hen die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want het koninkrijk van deze wereld, Christus zegt, de duivel heeft aan mijn niks. En de vervolgde schapen van Christus, die zullen het koninkrijk der hemelen erfelijk bezitten, omdat Christus met zijn bruid getrouwd is in gemeenschap van goederen. En de eigenaar van het koninkrijk der hemelen, dat is Christus. Maar als een onderdanen zijn mede-erfgenamen in Christus van dat koninkrijk. Ja, de discipelen die hebben ook aanvankelijk gedacht dat Christus zijn koninkrijk zou oprichten op deze wereld, op deze aarde. En dat hij daarin koning zou zijn en dat hij de Romeinen zou verdrijven. Maar Christus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar Gods kinderen zijn onderdanen en erfgenamen, mede-erfgenamen in Christus van een hemels koninkrijk. Gods volk is daarom ook het rijkste volk ter wereld. Want ze zullen de erfgenamen zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar op deze aarde worden Gods kinderen vervolgd. Want Christus stierf van het kruis niet om het kruis weg te nemen, maar om de vloek weg te nemen. Het kruis blijft en het kruis brengt Gods kinderen naar huis. En er zijn twee soorten kruisen. Ten eerste het kruis van Christus en ten tweede het kruis van de kwaaddoener. En de vervolgden om de gerechtigheid van Christus, die dragen het kruis van Christus. Niet in plaats van Christus, maar omwille van Christus. Christus heeft in hun plaats het kruis gedragen en hij liet zich eraan verhangen. En hij heeft aan het kruis volbracht om de toren van God over de zonde zijn volks te stillen. Maar Christus heeft het kruis van zijn volk niet opgegeven. Daarom zegt Paulus, ik wens niks anders te weten dan Christus en dien gekruisigd. Maar de moordenaar een kruis, om een voorbeeld te geven, de moordenaar een kruis, die hing niet aan het kruis van Christus, maar die hing daar als een kwaaddoener. Maar nou het wonderlijke, geliefde, als hij barmhartigheid in Christus verkrijgt, neemt Christus de smaadheid van zijn kruis van hem over. En dan hangt de moordenaar aan het kruis van Christus. Christus hangt aan het kruis van zijn volk als plaatsbekleder, want hij is gekruisigd tussen de kwaaddoeners. Heb je daar nog kennis aan, geliefde? En zijn volk die hangt aan het kruis van Christus als gevangene van Christus. Ik ben met Christus gekruist. Maar geestelijk zijn ze in de vrijheid. Ja, en het lijden op zich, dat maakt de mens echter niet zalig. Want al gaf ik mijn lichaam over tot verbranding, zegt de apostel ergens. En ik had de liefde niet, dan zou dat mij geen nuttigheid geven. En we hebben het al gezegd, de vervolgden om de gerechtigheid wil worden niet zalig omdat ze vervolgd worden, maar omdat zij erfgenamen zijn van een geestelijk en hemels koninkrijk. Door uitverkiezing, rechtspraak en vrijspraak. De vervolging om Christus wil, dat is een toetssteen der oprechtheid. En die de ware heilige van de huichelaars onderscheidt. Want alle die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat is geen twijfelachtige zaak. Of het wel of niet gebeuren zal. Het zal gebeuren. En derhalve is de vervolging een toetssteen van het kindschap Gods. En een toetssteen die een huichelaar door de mand doet vallen. En Christus neemt in dit kader nog een kenmerk. Namelijk, wee u, hij zegt, wee u wanneer alle mensen wel van u spreken. Want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Wee! En huichelaars en huurlingen die willen allerlei mensen, bij allerlei mensen in het gevlei komen. En ze gedragen zich net als kameleons om iedereen naar de mond te spreken. komen ze een kind van God tegen, dan praten ze hem naar de mond. Dan komen ze een huichelaar tegen, praten ze hem naar de mond. Ja, net hoe het uitkomt. Maar degenen die vervolgd worden om Christus wil, worden vervolgd omdat zij hun aangezicht gesteld hebben als een keisteen. U zegt, wat betekent dat nou weer? Nou, daar staat nou van Christus dat hij zijn aangezicht gesteld heeft als een keisteen in de staat van zijn vernedering. Ik zal het oplezen. En uit Jesaja, ik geef mijn rug degene die me slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheid en een speeksel. Want de Heere, Heere, help mij. En daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Huichelaars kunnen wel een eind meelopen, maar uiteindelijk blijken zij de tegenwoordige godsdienst liever te hebben voor een tijd dan met Gods volk kwalijk behandeld te worden. Ja, toen het Demas te heet werd onder zijn voeten, heeft hij Paulus verlaten. Ja, de tegenwoordige wereld lief gekregen, omdat hij die al lief had. Er is met Demas nooit wat gebeurd. Hij is altijd een mens onder de wet geweest. En daarom hield hij het niet uit onder de prediking van Paulus. Want Paulus preekte al die mensen onder de wet de dood in. Paulus preekte voor Demas te afsnijdend voor zijn vrome vlees. En al zou hij met Paulus blijven wandelen, dan zou hij al zijn overige godsdienstige vrienden verliezen. En daar bedankte Demas voor. Hè? Ik heb ze wel gekend door die meelopers. Maar uiteindelijk haken ze af als ze zelf ontdekt worden wie ze nou echt zijn. Hè? Namelijk een Demas. Die de tegenwoordige godsdienst liever had dan de smaadheid waarmee Paulus gesmaad werd. Omdat hij zijn aangezicht gesteld had als een keisteen. En weet je wat een keisteen doet? Die snijdt het vlees te glad af. Nou, wat Christus borgtochtelijk heb ondergaan. Als hij gescholden had, schold hij niet weder. Maar hij heeft het wel opgenomen voor de eer van zijn vader. Als de leeuw uit Juda stam. En Paulus heeft de ergernis van het kruis gepredikt. De volle raad Gods. En dat is de reden dat hij vervolgd werd. Er zijn altijd twee soorten van vervolgers in de kerk. De openlijke vervolgers en de heimelijke vervolgers. En de heimelijke vervolgers, die zijn het gevaarlijkst, want die proberen je met vriendelijkheid en subtiele geveinsdheid je getuigenis belachelijk te maken. Dat doen ze altijd subtiel. En die heimelijke vervolgers bevinden zich voornamelijk in de kerkraadsbanken en op de kansels. Ja, ik ken het niet anders zeggen. Christus die zag zich geplaatst tegenover het Sanhedrin en de Farizeeën en de schriftgeleerden. En het is in onze dagen niks anders, mensen. Het is geen betere tijd. De betovering van de Galatiërs van weleer, die is in onze dagen in het kwadraat. En als je het niet ziet, ben je stekenblind. En de heimelijke vervolgers kunnen echter niet verborgen blijven, want God maakt ze openbaar. Maar de vervolgde om der gerechtigheid wil, daar word je door geoefend, die geloven niet iedere ambtsdrager die vriendelijk tot hen spreekt. Hoor. Want vriendelijke ambtsdragers en beleiders, dat zijn dikwijls de meest bedriegelijke mensen. De Heer zegt het ook, geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. En degene die vriendelijk veinzen, die noemt Paulus de valse broeders. Hè? Dat zijn dus bedriegelijke ambtsdragers die wel zeggen, maar niet doen. En beleiders die Christus in de mond hebben en intussen degene vervolgen die van Christus zijn, zijn de gemeenste ketters die je maar bedenken kunt. Gods ware knechten zijn geen vleiers en laten zich niet onder de macht van anderen brengen. Ook niet onder de macht van ouderlingen. Maar vragen de mond Gods. Nou, vroeger hoorde je dat wel eens, hè? Dan had Gods volk wel eens een waarheid van God, ook voor anderen. Dat hoor je tegenwoordig niet meer. Het is er nog wel. Maar meer in negatieve zin dan in positieve zin. Gods ware knechten hebben dan ook een hart voor de vervolgde om de gerechtigheid wil. En dat is nou net het gemis in onze dagen. Gods ware volk vindt onder de huidige predikanten nog schutseer, nog behoeder. Omdat de predikanten zichzelf wijden en het kleine kuddeke van Christus dikwijls nog vervolgen ook. Weet je waarom? Omdat ze de vervolgde om de gerechtigheid wil zien als een bedreiging van een kerkelijke carrière. Want wat de dominees menen op te bouwen, wordt door de getuigen van Christus weer afgebroken door hun getuigenis. En dat is dan ook de reden waarom ze vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Het getuigenis van Jezus is in de kerken niet welkom. Nee, het is een hiërarchie geworden. Maar als de vervolgde om de gerechtigheid wil geen plaats hebben in de kerkelijke herberg, dan hoeven ze daarom niet te treuren. Maar dan moeten ze zich over verblijden. Omdat hun loon groot is in de hemelen. En omdat hen het koninkrijk der hemelen is toegezegd. Dat is een koninkrijk dat is niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En Christus sterk zijn discipelen, als zij van droefheid over zijn heen gaan dreigen te bezwijken, dan zegt hij, uw hart worden niet ontroerd. Galide gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Nou, Christus is heen gegaan om zijn volk, zijn vervolgde volk, plaats te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. En hij bidt altijd voor zijn volk om hen te ondersteunen in het lijden. En geliefde, als je nou in de eenzaamheid loopt en je wordt gewaar dat je in de verlatenheid loopt, zij dan nooit vergeten dat Christus altijd voor zijn kerk bidt. Zij dat nooit vergeten. Gods ware volk heette wel de vervolgde, maar ze zijn niet verlaten, hoor. Nee. Ook als ze de verlatenheid menigmaal moeten inleven, zijn ze niet, ja dat zeggen ze wel, het is Sion zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. Maar Christus bidt altijd voor zijn volk. Ook als hij het niet gewaar wordt. Zo blijkt het dus dat de kinderen Gods niet kunnen worden onterfd. En ze kunnen ook niet verloren gaan. Want indien zij de zaligheid zouden missen, dan zou Christus zijn verdiensten missen en vergeefs gestorven zijn. Dus dat is onmogelijk. Ja, de tijd gaat weer door, hè. Het is alweer tijd. Straks is er geen tijd meer. En zo hebben wij de beproeving des geloofs en de heerlijke voorrechten van Gods vervolgde kerk enigszins overdacht. Hè? En de volgende zaligspreking, dan zullen we als de Heeren het geeft er nog wat over uitweiden. En mocht het de onbekeerde in ons midden tot jaloersheid verwekken. En mocht het voor Gods volk tot vertroosting en versterking zijn in Christus. Gods volk, God heeft zijn volk een eeuwige zaligheid en een hemelse erfenis bereid. En mag ik u nou eens vragen, geliefde? Kan de wereld voor u doen wat God voor zijn kinderen doet en gedaan heeft? Zeg het eens. Heeft de wereld u datgene te bieden wat Christus hier zijn kerk toezegt? Zeg het me. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal de Heere zich zijner ontfermen. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. En volk des Heeren in ons midden, gij hebt de stem des konings gehoord en hij heeft u verzekerd van uw zalige staat. Nou werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welk een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid voor nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen, namelijk om het koninkrijk der hemelen te erven en een vol loon te ontvangen op de arbeid van Christus, die u als een buit in de schoot geworpen zal worden. En reeds geworpen is. Door het geloof. Kind des Heren, gij hebt de schat in de akker gevonden. Maar gij hebt de schat niet. Nee, de schat heeft u. He, Paulus zegt zo treffend, wij hebben deze schat in aardevaten. He, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als in alles verdrukt, toch niet benauwd, twijfelmoedig, toch niet mismoedig. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Waarom? Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. He? En dan zegt hij verder, want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat. Het ziet op het doel. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Ja. De vervolgde om der gerechtigheid wil hebben hier een verdrukking van 10 dagen. Maar er staat een eeuwigheid voor de deur, mensen. Wat is nou een verdrukking van 10 dagen in vergelijking met de eeuwigheid? Mooi maar eens vertel. En mensen leven, als je nou 80 jaar mag worden, en dan mag je de leeftijd de zeer sterke bereiken, maar was nou 80 jaar in vergelijking met de eeuwigheid? En dan is er 50.000 miljoen jaar verstreken, dan moet nog beginnen. Maar dat is ook zo ten opzichte van de eeuwige heerlijkheid. De eeuwigheid is niet te lang om God groot te maken, geliefden. En dat zullen de vervolgden om de gerechtigheid mogen doen. Eeuwig God groot maken. En als de overste herder geliefde verschenen zal zijn, zo zult gij volk des Heren de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Omdat Christus de goede strijd des geloofs goed gestreden heeft. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Maar Christus had de goede strijd des geloofs goed gestreden. Paulus had een wettig gestreden in Christus. Omdat Christus hem goed gestreden heeft. Want hij is de volleinder des geloofs. En hij is overwinnende in zijn heerlijkheid ingegaan. Om de zijne persoonlijk welkom te kunnen heten in het koninkrijk zijns vaders. Dat voor hem bereid is van voor de grondlegging der wereld. En we hopen de volgende keer, als de Heer het geeft, daar nog op door te gaan met de laatste zaligspreking. Geven de Heere, zegenen de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is om Jezus wil. Amen. Lieve Heere, het is maar een stamelen en een stotteren. Want Heere, wie zal er nou kunnen uitklaren wat gij hier komt te zeggen, zalig zijn de vervolgden om der gerechtigheid wil. Want hun is het koninkrijk der hemelen. O lieve Heere, daar kunnen we slechts niet alleen aan denken. We kunnen het, uw kinderen mogen het ook ervaren. Een voorsmaak van die eeuwige zaligheid. Maar is niet in woorden uit te drukken. En het is ook niet in woorden uit te drukken. Welk een dierbare koning gij zijt voor uw kerk. Dat is ook niet in woorden uit te drukken. Want o Heere, daar is alleen maar te smaken en ziet hoe goed de Heer is voor een slecht mens. Dat is alleen maar te beleven. En Heere, geef het ons te beleven. Geef het ons te geloven. Dan zullen we het beleven. En gedenk ons de komende week, Heere. Gedenk uw vervolgde kerk, want ze zullen vervolgd worden. Gedenk uw vervolgde kerk, wereldwijd. En doe gij ze aan met kracht uit de hoge. En wees gij een vurige muur voor uw vervolgde kerk. Een vurige muur. Bewaar ze in uw naam. Sterk ze, heilig ze, o Heere. Want hier in het Westen, dat gaat het ook gebeuren. Want alle die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Psychisch, door lastertong onteerd, of lichamelijk. O Heere, gij zijt de goede herder der schapen. En gij zijt in al hun benauwdheden benauwd geweest. Wees ons nabij. Ook als we de week weer ingaan, o Heere, we zullen er eens uitgaan. Dan mocht het en kon het zijn in die gezegende borg en zaligmaker op rechtsgronden. Voor een ieder van ons persoonlijk. Wees met de weduwe en de wezen in het bijzonder. O Heere, gij zijt toch een man der weduwe en een vader der wezen. En dat geldt ook voor uw wezenkerk. Gij zegt, ik zal u niet begeven, nog verlaten. En ik zal u geen wezen laten, want ik kom weder tot u. O Heere, wees ons nabij. Bewaar ons voor de zonde. Verlos ons van smensen overlast, bovenal van onszelf, van het eigen ik. Verlos ons van smensen overlast. En geef gij nog gemeenschap onder elkander. Opdat degene die nog buiten staan tot jaloersheid verwekt zouden mogen worden. We smeken het u om Jezus wil in de vergeving van al onze misdaden. Amen. Geliefden, zingen we tot slot van de 31ste psalm de verzen 12, 13 en 19. Psalm 31. De verse 12. In uw hand zijn mijn tijden, verlaat mij in mijn leed. En het vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. En het 19e vers. Bemin de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vrome hoedt. En wat er verder volgt in de verse 12, 13 en 19. Van de 31ste psalm.
Yeah.
Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.